Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen om deze dienst voor te zetten uit Psalm 22, het zesde vers. Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij. Mij prang de nood. Benauwdheid is nabij. Psalm 22, vers 6. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen we opnieuw uit Psalm 2 en dan het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing, gemeente, vindt u in het Bijbelboek Matthäus, Matthäus 27, de versen 22 tot en met 37. Matthäus 27 lezen we, vers 22 tot en met vers 37. En daar lezen we het woord van de Heere God als volgt. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer: laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zette die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidde hem weg, om hem te kruisigen. Toen ze op weg gingen, troffen ze een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was. Die dwongen ze om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn, vermengd met gal, te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Hier eindigt onze schriftlezing. De tekst voor de prediking, gemeente, dat zijn de versen 27 tot en met 31. Versen 27 tot en met 31 is de tekst voor de prediking. En voordat we daar verder naar willen gaan luisteren, zoeken we het aangezicht van de Heere God in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, grote en almachtige God, u die alle dingen regeert, ook ons kleine leventje. U bent het Heere die ons hier samenbrengt. En dan mogen we luisteren naar uw woorden. En dan mogen we luisteren naar het lijdensevangelie. Heere, schenk dat het voor ons werkelijk een evangelie zal zijn, een goede boodschap. Dat het voor ons nieuws zal zijn waar wij van ophoren en waar wij ons ook zalig aan horen. Omdat het met het geloof gepaard gaat. Als wij horen wat de Heer Jezus gedaan heeft, welke weg Hij ging, niet omdat het voor Hemzelf noodzakelijk was, maar omdat dat nodig was om nou zondaren zalig te maken. En Heere Jezus, wij willen u hartelijk danken dat u die weg ging en dat u dit ervoor over had om uw Vader weer de eer te geven om zondaren zalig te maken. Heere, wil ons er vanmiddag zo bij betrekken dat wij er niet meer van loskomen en dat we met heel ons hart aan u, de zaligmaker, verbonden raken. Heer, u kent ons en u weet hoe we hier zijn, u weet hoe we hier zitten en hoe we luisteren en wat we allemaal meegebracht hebben, welke bagage we met ons mee torsen soms. En Heere, wat een wonder dat u ons kent en dat u weet van de zorgen, de moeite, het verdriet, dat u weet van alle dingen die ertussenin kunnen staan, ook tussen u en ons. En Heere, dan bidden wij, neemt u alles weg. Wat in de weg staat om ons aan u over te geven. Neemt u alles weg wat in de weg staat om aan u, Heere, ons leven kwijt te raken. Heere, kom met uw geest. En wil door die geest werken in onze harten. En geef zo dat daar, Heere God, dat geloof in de Heer Jezus geboren wordt. Of als het er ook al is, omdat u het daar ingelegd hebt, dat het ook versterkt wordt. En dat we weer meer van hem mogen zien. Dat we hem mogen bewonderen in de gangen van zijn lijden. En dat het onze ziel tot vreugde mag zijn om hem die weg te zien gaan. Hoe bitter dat lijden ook is. En hoe zwaar het voor u ook was. Toch ligt onze zaligheid daarin. Maar ook de eer van uw naam, uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid. Heren, dan bidden we voor alle die zorgen kennen, de zieken, de mensen die zich alleen voelen, degene die dingen hebben in het leven waar ze het niet mee eens zijn, moeite, zorgen. En om het allemaal bij u kwijt te raken, Heere God, dat valt ook nog niet altijd mee. We willen het wel bij u neerleggen, maar we pakken zo makkelijk ons eigen lastje weer op. En Heren, die overgave, dat hebben wij zelf niet. Maar wat een wonder dat u mensen daartoe brengt. Dat u ons leert om alles uit handen te geven. Dat u ons, Heere God, daar brengt waar we alles kwijt mogen raken aan u. En dat we zo de rust mogen vinden, ook in u, door het geloof, door het vertrouwen op u, de levende God. Heer, wil ons daar brengen, als we daar zelf niet komen kunnen. Als we dingen hebben in ons leven die we zo moeilijk vinden, dan weet u wat het is, Heer. Dan neemt u het van ons af. Geef dat we het met u eens mogen worden, de gang die u gaat. Heer, wij willen u hartelijk danken voor alles wat u ons schenkt, ook als gemeente. Dan mogen we ook bidden vanmiddag voor Aaron en Martine. Ze bereiden zich voor op op hun geloofsbelijdenis, op de doop. Ze bereiden zich voor op hun huwelijk. Heren, we dragen ze hartelijk aan u op. En we bidden en vragen, wilt u hen leiden? En wilt u hen morgen een goede aannemingsavond geven, heren, dat we bij elkaar mogen komen, ook als broeders van de kerkenraad. En dat we zo toch samen een hele fijne avond mogen hebben, Heere God. Aan het begin van een week, maar ook, Heere, dat we volgende week zondag, als u het geeft, op die eerste paasdag, een dienst mogen ontvangen uit uw hand, waarin u centraal staat, waarin u de eer krijgt. En Heere, zo bidden wij en vragen wij u om uw genade. Wat hebben we dat nog toch nodig in alle dingen, Heere? En elke keer weer mogen we ook bij u komen. En mogen we u vertellen wat wij op ons hart hebben. Wij danken u daarvoor. En dat u zo geduldig wilt luisteren, Heere. Zoveel mensen die soms geen tijd voor ons hebben, maar u de Heere. U luistert. En u bent bereikbaar. Heere, wij danken u daarvoor. O, zie dan op ons neer in uw gunst en genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, nog een afkondiging voor u. Het staat ook in de nieuwsbrief over de spaardoosjes voor de 40 dagen tijd. Onvoorwaardelijke liefde. Die doosjes die mag u dus volgende week inleveren bij de welkomstcommissie. Dus als u dat wil doen, heel fijn. Nou, verder staat alles wat in de nieuwsbrief staat, spreekt voor zich. U mag nu uw gave gaan geven voor Epaphras. Stichting die steun geeft aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Voor de instandhouding van de eredienst. En ook voor het kerkgebouw, de Heere God, zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen Psalm 70, alle drie de verzen. Psalm 70, vers 1, vers 2 en vers 3. Daal haastig ter verlossing neer, o God. Red me uit gevaren. Laat alle die met schampere spot mij honen, tergen en onteren. En ik ben nooddruftig, arm en naakt. Psalm 70, 1, 2 en 3. Gemeente, wat heeft de Heer Jezus in zijn lijden veel pijn gehad? Maar wat heeft hij ook veel verdriet gehad? Niet alleen aan het kruis heeft hij zwaar geleden, maar ook al daarvoor. En we hebben daar samen iets over gelezen, hè, in de schriftlezing. Pilatus die heeft Jezus, voordat hij hem overgaf, nog laten geeselen. Vers 26. Nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Maar voordat de Heer Jezus nu aan het kruis gehangen wordt, mogen de soldaten hem nog even onder handen nemen. De soldaten van de stadhouder. Ze nemen Jezus met zich mee het gerechtsgebouw binnen. En hij wordt bespot. Bespot door ruwe Romeinse soldaten. Ze maken hem op een verschrikkelijke manier belachelijk. En ook dat heeft de Heer Jezus pijn gedaan. Jongens en meisjes, dat weten jullie denk ik wel, hè? Je kunt iemand pijn doen door hem te schoppen of te slaan. Nou, dat is natuurlijk heel erg. Maar je kunt iemand ook pijn doen met woorden. Je kunt iemand ook pijn doen van binnen. Door hem misschien uit te schelden. Dat doet pijn aan je hart. Als dat misschien op het schoolplein wel eens gebeurt, dat er een kind wordt uitgescholden of geplaagd wordt met woorden, gepest wordt met woorden, dan moet je daar maar niet aan meedoen. Dat kan heel veel pijn doen. Daar moet je goed aan denken. Maar misschien ben jij ook wel eens gepest. Nou, de Heer Jezus die heeft dat ook meegemaakt. Dat hij bespot werd. Wat hebben de soldaten met de Heer Jezus gedaan, jongens en meisjes? Nou, ze trekken hem eerst een oude jas aan. Een oude soldatenjas. Dat zou je uit de grondtekst kunnen afleiden. En daarna zetten ze een krans op zijn hoofd, gevlochten van doornen, planten met van die grote naalden eraan. Die hebben ze op zijn hoofd gezet en ze geven hem een stok van riet in zijn hand. En waarom doen die soldaten dat eigenlijk? Wat willen ze daarmee zeggen? Nou, die soldaten die dachten, de Heer Jezus die heeft zichzelf koning gemaakt. En daar kunnen wij nou eens even mooi de spot mee drijven. Ha, een koning. Kijk hem daar dan eens staan, een koning met een mantel aan, helemaal versleten, die niemand aan zou doen. Geen koning, zeker geen koning. En een kroon met doornen op zijn hoofd. Enorm veel pijn. En een rietstok. Als een scepter. Heel gek. Zo ziet geen koning eruit. En de soldaten die lachen hem uit. En ze zeggen, gegroet koning van de Joden. Gemeente, wat een verdriet moet de Heer Jezus hiervan gehad hebben. Nou, eigenlijk is het natuurlijk mensonterend, hè, wat ze doen. Ja, natuurlijk, die soldaten die weten niet dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Ze zijn Romeinse soldaten. Maar ze wisten wel, gemeente, dat ze te maken hadden met iemand die ter dood veroordeeld was. En moet je dan iemand die zijn dood over een, nou nog geen uur misschien, hè, tegemoet gaat, moet je die dan zo behandelen? Moet je dan zo met zo iemand omgaan? Wij hebben in ons land, hebben wij de doodstraf niet meer. In Amerika hebben ze dat in sommige staten nog wel, maar als je dan in de dodencel zit, dan heb je in ieder geval nog recht op iemand die je bijstaat. Of dat een pastoor is, of iemand van een geloof, of een humanist, of wat dan ook. Maar je hebt iemand die je te hulp komt, die nog bij je staat. Nou, de Heer Jezus heeft dat niet. Hij staat daar helemaal alleen en er is niemand die medelijden met hem heeft. Geen soldaat. Medelijden, dat is ver te zoeken, gemeente. En ja, voor de Heer Jezus is het echt waar, hè, wat we wel eens zingen met Psalm 69, vers 9. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. Dat is toch mogelijk? Hoe is het toch mogelijk dat mensen zo met een ander mens omgaan? Zouden ze dat vaker gedaan hebben misschien met mensen die ter dood veroordeeld werden? Dat zou best kunnen. Het lijkt wel alsof ze er een duivels genoegen in vinden om de Heer Jezus te mishandelen. Hoe kan een mens zo ver komen? Ja, dat vraag je je misschien wel eens vaker af, ook als je de krant leest. Hè? Als je leest wat voor verschrikkelijke dingen mensen andere mensen aan kunnen doen. Hoe kun je zo ver zinken? Nou, de Bijbel geeft ons op die vraag wel een antwoord. En dat antwoord kent u denk ik ook. Wij zijn mensen die van God zijn losgeraakt. Mensen die van God zijn afgevallen. Wie van God losraakt, die zet ook de medemenselijkheid op het spel. Nee, daarmee bedoel ik niet dat als je God niet kent, dat je altijd een beest bent voor je naaste. Gelukkig niet. Er zijn ook veel mensen die helemaal niet naar de kerk gaan en die toch heel netjes leven. Andersom is het ook waar. Mensen die naar de kerk gaan en van buiten heel vroom zijn. En ondertussen, verschrikkelijk als je ontdekt wat er achter die façade schuil gaat. Ja, gemeente, de medemenselijkheid is hier ver te zoeken. En ja, misschien dat je wel geneigd bent als je dat hoort zo, wat die soldaten doen, dat je zegt, nou, gelukkig dat zou ik nou nooit doen, hè. Dan zou het toch wel kunnen, gemeente, dat we ons vergissen. Er waren in Nazi-Duitsland waren de keurige huisvaders die thuis heel erg lief waren voor het hondje enzovoort, maar die ondertussen in de kampen de Joden de gaskamers insloegen. Als de Heere God zijn algemene genade intrekt, ja, er is een Romeins spreekwoord dat zegt, de mens is de mens een wolf. Ja, dat is wat dan gebeurt. En gemeente, daar liggen we allemaal voor open. Het is een wonder als de Heere God ons nog bewaart en als de Heere God nog geeft dat we niet afglijden tot dit niveau. Tot het niveau van verscheurende dieren. Ja, dat is toch wat we hier zien, gemeente. Kunnen we ons toch een beetje verplaatsen in die soldaten? Want we mogen niet boven ze gaan staan. Dat moeten we maar nooit doen. Denken, ik ben beter dan hij of dan zij. Dat zijn we niet. Dat is wat, hoor, gemeente, als je dat zegt, hè? Ik ben niet beter als een ander. Moet u maar een paar mensen opnoemen. Hitler, Dutroux. Ik ben niet beter. Het is wat. Ik ben niet beter dan deze soldaten. Gemeente, ik weet het niet. Het staat er ook niet bij met zoveel woorden. Maar ik denk dat je uit wat deze soldaten doen best kan afleiden waarom ze doen wat ze doen. Mag ik een voorstel doen? Ik denk dat ze gedacht hebben, daar hebben we er weer één. Daar hebben we er weer zo één die in verzet is gekomen tegen de Romeinse overheid. Tegen onze overheid. Een opstandeling, een rebel. En deze heeft het wel heel bond gemaakt, want hij heeft zichzelf maar meteen tot koning uitgeroepen. Dat zullen ze wel opgemaakt hebben, gemeente, uit dat gesprek tussen Pilatus en de Joden. Dat was de aanklacht waarmee de Joden kwamen bij Pilatus. Hij heeft zichzelf koning gemaakt en daarom moet hij gestraft worden. Want ja, wie zichzelf koning maakt, die is een vijand van de keizer. Dus die verdient de doodstraf. Nou, je kunt je een beetje voorstellen, gemeente, als je als soldaat in vijandig gebied gestationeerd bent. En ja, dat is natuurlijk al niet zo fijn, ver van huis. En je spreekt misschien de taal slecht of niet. Maar dan ook nog in een gebied waarin het heel onrustig is, waar veel verzetshaarden zijn, waar mensen zijn die af en toe aanslagen plegen en zo op jou en je kornuiten, misschien wel op je kazerne waar je zit. En dan is er weer zo'n patrouille die daar door het bergland van Judea loopt. En dan schieten er een paar mannen uit de bosjes tevoorschijn en die leggen een paar van jouw medesoldaten om. Ja, dan ga je toch wat anders naar mensen kijken.
En zeker naar iemand die zichzelf koning noemt. Daar maak je dan het liefst maar korte metten mee. En blijkbaar hebben die soldaten geen enkele rem meer. En ze vieren hun haat bot. Misschien hun haat tegen de oproerkraaiers in het algemeen op de Heer Jezus. Misschien zelfs wel hun haat tegen de Joden in het algemeen. En ze vernederden de Heer Jezus tot de grond toe. Wat erg. Voordat ze hem kruisigen, spelen ze nog even een spel met hem. En dat was toch nodig, gemeente. Dit was nodig. Zoals elk onderdeel van het lijden van de Heer Jezus echt nodig is. Dit kon de Heer Jezus niet bespaard blijven. Ook dit hoort bij het plan van God. Nee, de Heer Jezus wordt niet meteen naar het Golgotha gebracht. Hij moet deze spot verdragen. Dit is wat hij moet ondergaan vanwege uw schuld en vanwege jouw zonde. Hij moet dit ondergaan om onze verlosser en middelaar bij God te kunnen zijn. En daarom laat God het ook toe, dat die soldaten zich uitleven. En al bespotten ze daarmee de Heer Jezus, en al vernederen ze hem, toch mag dat verschrikkelijke wat de soldaten doen, dat mag voor iemand die zichzelf als een zondaar kent, een evangelie zijn. Want gemeente, door deze spot heen verdient de Heer Jezus wat voor een ter dood veroordeeld mens nodig is om voor God te kunnen bestaan. Nou, laten we eens heel goed letten op wat die soldaten nou eigenlijk doen. En het eerste wat ze doen, dat is de Heer Jezus uitkleden. Dat lezen we, hè. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw. En vers 28, toen zij hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om. Ze kleden hem uit. Gemeente, het is niet precies duidelijk hoe dat gegaan is. Als we in vers 26 lezen dat de Heer Jezus gegezeld wordt, is hij misschien daarna weer aangekleed. En dan worden dus opnieuw de kleren hem uitgetrokken, terwijl de striemen op zijn rug zitten. Dan zou dat best wel eens heel pijnlijk geweest kunnen zijn. En dan krijgt hij die ruige soldatenmantel omgehangen. En de soldaten spelen een kroningsceremonie na. Het is een parodie. Een schetsvertoning, een spotversie van een kroning. De soldatenmantel die de Heer Jezus aanmoet, dat is een koningsmantel of een kroningsmantel. Zo gebeurt dat. Als een koning ingehuldigd wordt, wij kennen geen kroning in Nederland, maar een inhuldiging, ja, dan draagt zo'n vorst een bijzondere mantel. Willem-Alexander had dat ook. U kunt het zich misschien nog herinneren, dat hij die mantel om had bij zijn inhuldiging. En bij een kroning gebeurt dat ook. Nou, zo doen ze dat bij de Heer Jezus ook. En normaal gesproken laat zo'n mantel van een koning iets zien, hè, ja, van zijn koninklijke waardigheid. Zo'n koning is bekleed met eer en met waardigheid. De soldaten kiezen een belachelijke jas uit. En daarmee krijgt die mantel dus precies de tegenovergestelde betekenis. De soldaten willen de Heer Jezus ermee belachelijk maken. De Heer Jezus die alle eer en heerlijkheid waard is, die in de eeuwigheid bij zijn vader met eer en heerlijkheid bekleed was, die wordt hier bekleed met oneer, met schande, met schaamte. Hij, gemeente, legde al zijn goddelijke eer en heerlijkheid al af toen hij geboren werd. Dat hij mens werd, dat was al een vernedering voor hem. Maar hier gaat het nog dieper. Hier legt hij niet alleen zijn heerlijkheid af. Hier wordt hij bekleed met oneer. Met smaad. Hier wordt hij die God uit God is, belachelijk gemaakt en diep vernederd. Gemeente, waarom? Omdat wij de Heere God onteerd hebben. En nog dagelijks onteren met onze schuld en onze zonde. Omdat wij in het paradijs bekleed waren met koninklijke eer en heerlijkheid. En de Heere God ons zo goed gemaakt had. En wij God konden dienen met heel ons hart en met heel ons leven. Doet u dat nog? Maar wat hebben we gedaan? We hebben die eer waarmee God ons bekleed, die hebben wij uitgedaan en vertrapt en aan stukken gescheurd. Die mantel van God die God ons gaf, bekleed met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, stuk. En daarmee hebben we God diep beledigd. Alsof wat God ons gaf in het paradijs niet goed genoeg was. En gemeente, dat is niet het enige, want in plaats van die prachtige koninklijke mantel die we hadden en waar we mee bekleed waren, en dat leven met God wat we droegen, ja, hebben we voor onszelf wat schorten gemaakt van olijf, van vijgenbladeren. En daar hoeft er geen bloed voor te vloeien, hè? Dan kleed je jezelf een beetje aan. En zo lopen we door het leven heen in wat oude lompen, en we voelen onszelf heel wat, en we voelen ons koning van ons koninkrijk. En je schrikt als je in de spiegel kijkt. Dan kom je erachter dat al je gerechtigheden en dat al je deugden en dat alles wat je dacht voor God te hebben, dat het allemaal in Gods oog oude lappen zijn waarmee je je niet voor God kan dekken. Zelfs je gerechtigheid, zelfs je deugden, een wegwerpelijk kleed, zegt Jesaja. Niets meer om jezelf voor een heilig en een rechtvaardig God te bedekken. En gemeente, het is daarom dat de Heer Jezus ontkleed moest worden. En dat hij zich laat ontkleden. En het is daarom dat hij deze oneervolle mantel aandoet. En het is daarom dat hij zich laat hullen in die oude versleten mantel. Om zo te betalen. Om zo voor schuldige zondaren een mantel van eer en heerlijkheid en gerechtigheid terug te verdienen. De Heer Jezus is hier eigenlijk die mantel aan het weven. De mantel van heil. Zodat onrechtvaardigen die mantel omgelegd kunnen krijgen. En weer totaal heilig en rein voor God gesteld kunnen worden. Onverdiend, ja, verdiend door hem, maar niet door ons. Ziet u de Heer Jezus zo staan, gemeente? Met die spotmantel om. Omdat hij die spotmantel draagt, kan hij u, jou, bedekken met gerechtigheid. En daarom deden de soldaten hem deze mantel aan. Maar ze doen nog meer, gemeente. Want wat is het volgende wat ze doen? Nou, ze zetten een krans op zijn hoofd. We lezen in vers 29, ze vlochten een kroon van dorens. Zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok. Een kroon van dorens. Nou, bij een kroningsceremonie hoort natuurlijk ook een kroon. De Heer Jezus krijgt die kroon ook opgezet. Het is een echte kroning. Een kroon die heeft ook betekenis. Bij heel veel volken en heel veel culturen heeft de leider van het volk iets op zijn hoofd. Dat is zelfs bij de Indianen zo, hè, de opper-Indiaan die heeft een mooiere tooi als andere Indianen. Dat was bij Israël ook zo, dat was in Griekenland zo, dat was bij de Romeinen zo. Een koning heeft een kroon op zijn hoofd om te laten zien dat hij het hoofd van zijn volk is. De kroon geeft aan, kijk, deze man, deze koning heeft de hoogste plaats in het koninkrijk. En nu krijgt de Heer Jezus een kroon, niet van goud, maar een krans van doornstruiken. Ze drukken die kroon nog eens eventjes erin. Die Oosterse doornstruiken met van die lange, grote doornen die zijn hoofd verwonden. En straks worden ze er nog dieper ingeslagen als er met die, met die stok op zijn hoofd geslagen wordt. Een kroon die bedoeld is om de Heer Jezus te verwonden en om hem te bespotten opnieuw. Hij wil koning zijn, nou goed, zet hem dan maar eens zo'n kroontje van doorns op. Dan moet hij het maar voelen. Wat het wil zeggen om je te verzetten tegen de Romeinse overheid. De Romeinse keizers die kregen, als zij in de strijd een overwinning hadden behaald, kregen zij een lauwerkrans op. Nou, misschien is het daar ook nog wel een verwijzing naar. Hè? Kijk nou eens hoe Jezus de overwinning haalt met een doornenkroon op zijn hoofd. Het is ontzettend wrang. Wie verzint zoiets? Ja, gemeente, het heeft een diepe betekenis. Nou, niet de betekenis die Romeinse soldaten eraan gaven. Die hebben Jezus erin willen bespotten. Maar het is een betekenis, gemeente, die in ieder die maar een klein beetje met de Bijbel bekend is, er wel uit kan halen. En laat ik dan eens vragen, waar komen nou de doorns in de Bijbel het eerste voor? Waar vind je voor het eerste doorns in de Bijbel? Nou, dat is eigenlijk best heel erg voorin, hè? In Genesis 3. Na de zondeval, als de Heere God bij Adam en Eva komt, dan vertelt de Heere God hen wat de gevolgen van de zonde zullen zijn. En wat de straf op de zonde is. En dan zegt hij, omdat u van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten groeien. Doorns en distels. Die zijn in de wereld gekomen door onze zonde. Door die verstoorde relatie met God. Gemeente, want dat is zonde, hè? Natuurlijk, al die dingen die we doen en zo, en die leugen die ik vertelde, dat is ook een zonde. Maar de zonde zit ten diepste in de verstoorde verhouding tot God. En daarom rust de vloek op deze wereld. Wat een woord, hè? Omwille van u vervloekt. En daar zijn die doornen het teken van. Die doornenkroon is het teken van de vloek, gemeente. Dat wij vervloekte mensen zijn. Dat zeg ik niet. Dat zegt God in zijn woord, gemeente. En die kroon krijgt de Heer Jezus op zijn hoofd. De bewijzen van de vloek. Hij komt onder de doornen. Hij komt onder onze vloek. Hij krijgt hier de vloek van heel het aardrijk op zijn hoofd. Wij waren in het paradijs ook met eer en met heerlijkheid gekroond. En we hadden op God na de hoogste positie. We stonden onder de Heere, direct onder de Heere. Onder koning. En dat was niet genoeg. En we hebben tegen God gezegd, nee Heere, geef ons uw kroon maar. Want wij willen de hoogste zijn. En daarom is de kroon van ons hoofd afgevallen. En nou zijn we die heerlijke kroon van God. Die kroon op de goede schepping. Dat waren we. Die zijn we kwijt. En we hebben de kroon veranderd in een vloek. En de Heer Jezus die draagt de vloek. Om nu de kroon op de schepping te kunnen zetten, gemeente. Die brengt de kroon weer terug. Die herstelt mensen in het beeld van God. Die heft de vloek van deze aarde op, want die vloek, die draagt hij met zich mee. Die draagt hij weg naar het kruis. De toorn van God die op hem rust, die draagt hij met zich mee. En daarom draagt hij die doornenkroon, gemeente. Oh, wat zit u in die doornenkroon, hè? En dan kan de aarde weer een lusthof worden voor God. En dan kan een mens weer een beelddrager worden van God. En dan kunt u weer een kroon ontvangen uit zijn hand. Wat een wonder, gemeente. En dan krijgt de Heer Jezus een rietstok in zijn hand. Zo lezen we het dan ook in vers 29. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ja, een koning heeft natuurlijk ook een scepter nodig, hè? En de oorsprong van die scepter, de Egyptenaren hadden al scepters, en dat ligt in de herdersstaf. Een koning is eigenlijk een soort herder van zijn volk. En zoals een herder met een herderstaf zijn schapen een beetje kan leiden en een tikje kan geven. En met die herderstaf ook vooruit gaat of achter hen aankomt. En de schapen in goede banen leidt. Zo heeft een koning ook een scepter om te regeren. En het zou me niks verbazen als de Nederlandse uitdrukking de scepter zwaaien, als dat ook te maken heeft met de manier waarop koningen met hun scepters ook aanwijzingen gaven. Met een scepter kun je natuurlijk iets beter wijzen als alleen met je hand. We kennen het natuurlijk bij Esther, uit het verhaal van Esther. Dat Esther die moet naar de koning toe en dan krijgt ze de gouden scepter, krijgt ze toegereikt. En als je die gouden scepter toegereikt kreeg, dan wist je, nou, ik mag bij de koning komen. De Heer Jezus heeft geen gouden scepter. Hij heeft zelfs geen ijzeren scepter en geen houten scepter. Hij krijgt een rietstok. Die breek je zo door midden. Daar zit geen kracht in. Nou, erg grappig natuurlijk van die soldaten. Om Jezus op deze manier ook belachelijk te maken. Hij wil toch graag de macht hebben? Nou, geef hem maar een rietstokje. En waarom krijgt de Heer Jezus die rietstok in handen? Gemeente, wij kregen uit Gods hand een scepter in handen. Ik heb het net gezegd, wij werden onderkoning in het paradijs. En we mochten heel deze wereld bewaren en beheren voor God. Adam mocht de dieren namen geven, we mochten de aarde bouwen en bewaren. En nog steeds hebben wij die opdracht. Om over deze aarde de scepter te zwaaien op een verantwoorde manier. Verantwoord aan de Heere. Zo met alles omgaan wat er in je leven is. Als een koning. Op een koninklijke wijze. Je leven leiden. En de scepter zwaaien. God gaf ons de macht om het goede te doen. Om hem te dienen. Maar het was niet genoeg. We wilden graag zelf koning zijn. En daarom zijn we onze scepter kwijt. En we zijn helemaal de regie kwijt. En we zijn onze macht om het goede te doen kwijt. Beleeft u dat ook zo? Je zegt, ik wil het wel, maar het lukt me niet. Waar is mijn scepter? Het lukt me niet om mijn leven in goede banen te leiden. Om God werkelijk te dienen met heel mijn bestaan. Daartoe ben ik zo onmachtig, totaal niet in staat. En misschien is er wel iemand hier die daarmee worstelt en die zegt van ja, maar ik bid er ook om en ik zeg elke dag weer, Heere God, help u me om die zonde niet meer te doen en om dat beter te doen en morgen doe ik het ook beter. Ik ga het helemaal anders aanpakken vanaf nu en het lukt niet, want je bent je scepter kwijt, je bent je macht kwijt. Je hebt de leiding en de regering over je eigen leven niet eens. En krampachtig proberen de controle terug te krijgen, maar dat lukt niet. En gemeente, we proberen het zo, hè, om op allerlei manieren, om nog goede dingen te doen, om goede mensen te zijn voor God. We willen vooral, ja, toch nog wat laten zien zelf. Maar we hebben alleen maar een rietstok, die zomaar breekt. En als je erop leunt, dan doorboort hij je hand. Zo staat het over de rietstok Egypte in de Bijbel. Alles waar je op leunt, alles waar je op rust, buiten de Heer Jezus en buiten zijn werk. En zolang je nog steunt op je eigen vermogen om iets goeds te doen, dan is er voor de Heer Jezus ten diepste geen plaats in je leven, gemeente. En om er nou aan ontdekt te worden, ik ben een onmachtig mens. Het is niet aangenaam, maar wel nuttig en wel nodig. Gemeente, daarom draagt de Heer Jezus hier nu deze rietstok. Als een onmachtig mens staat de Heer Jezus daar, als een onmachtige koning. Maar hij staat daar om gevallen mensen te bevrijden uit de totale onmacht, uit de totale verlamming. Wij redden het niet met onze rietstokjes. De Heer Jezus die draagt de rietstok om ons te herstellen. Het is de Heer Jezus die ervoor zorgt dat wij weer de macht krijgen tot het goede. Dat we weer het goede gaan doen, werkelijk. Tot eer van God. Door Hem alleen. Omdat je je laat regeren door de scepter van koning Jezus. Omdat Hij de koning is in je leven. En wat een wonder als Hij ook uw leven regeert. En als u zich aan Hem mocht onderwerpen. Ja, de soldaten die maken de vertoning af. En ze doen nog iets. Ze gaan nog verder. We lezen het ook in vers 29. Ze vielen op hun knieën voor Hem neer. En bespotten Hem met de woorden gegroet, koning van de Joden. Ja, gemeente, dat is ook wat geweest voor de Heer Jezus. Hè? Om zo bespot te worden. Hij is het. Hij is de koning van het heelal. En Hij zwijgt. Hij laat geen huur van de hemel neerkomen. Om deze soldaten te verteren, Hij zegt niet. Jongens en meisjes, dat is ook heel bijzonder. Hè? Als jij uitgescholden wordt, scheld je dan wel eens terug? Jij belachelijk gemaakt wordt. Verdedig je je dan? De Heer Jezus doet het niet. Hij verdraagt het. Hij laat niet zien dat Hij werkelijk de koning is door een leger van engelen te laten komen. Maar als een schaap dat stom is voor degene die het scheren, zo doet hij zijn mond niet open. Hij draagt dit lijden, want in zijn hart is liefde. Liefde tot zijn vader. Liefde tot zondaren. En zelfs liefde tot hem die hem zo bespotten en slaan. De Heer Jezus draagt hier de zonde. De straf op de zonde van mensen zoals u en ik. Mensen die het verkeerd doen. En die een boos hart hebben. En de Heer Jezus vertrouwt hier op zijn vader, gemeente. Ik denk dat we dat nog wel het meeste moeten zien hier. Als Petrus er later over schrijft hoe de Heer Jezus daar staat. Dan schrijft Petrus dit. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan die, die rechtvaardig oordeelt. De Heer Jezus geeft alles wat hem overkomt in de handen van zijn vader. Gemeente, dat is ook een troost. Deze week heb ik zeker van 3 mensen uit de gemeente gehoord. Ik vind het zo moeilijk om iets over te geven. De Heer Jezus geeft dit over in de handen van zijn vader. En als u het nou niet over kunt geven, en als u het nou niet los kunt laten, zie dan op de Heer Jezus, die volkomen op zijn vader vertrouwt. Het is ook alleen door hem dat je alles kwijt kan raken bij God, wat je drukt, wat je moeilijk vindt. De Heer Jezus vertrouwde op God. Wij niet. We zijn niet van die gelovige mensengemeente. Bent u daar ook achter gekomen? Het is mooi als je het mag doen. Maar dat is genade van de Heer. En zeker, dat wil die werken in ons hart hoor. Oh zeker. Dan mogen we hem ook om vragen. Want dat is ook door de Heer Jezus verdiend. De Heer Jezus, Hij is koning. En Hij staat hier. En het lijkt alsof Hij geen koning is. Maar kijk nou eens goed, hè. Als je nou de Heer Jezus ziet staan in je gedachten. En Hij staat er als een veroordeelde misdadiger. En toch staat Hij er als koning. Want zoals de Heer Jezus dit ondergaat. Zoals Hij dit verdraagt. Dat is... Ja, dat is de houding van een koning. Daar moet je wel een koning voor zijn. Om met zoveel waardigheid deze spot en hoon te dragen. Dat die soldaten het niet gezien hebben, gemeente. Ja, daar moet je ook oog voor krijgen. Door het geloof dat hier de koning is. Dat hier de koning staat die het koninkrijk van God terugbrengt door zijn lijden en sterven. Die het kwaad en de dood omver zal werpen. De Heere is koning, eeuwiglijk. Die soldaten die denken, kijk, we hebben met een rebel, we hebben met een opstandeling te doen. Maar ze hebben niet in de gaten dat zij de rebellen zijn en de opstandelingen. Gemeente, wat doet het als we dit over hem horen? Daar kun je toch niet koud onder blijven? Is die door genade ook uw lieve koning? Of dien je nog een andere koning? Je kunt maar, of je dient de duivel of je dient de Heer Jezus. Meer mogelijkheden zijn er niet, gemeente. Deze koning geeft zijn leven. Voor rebellen en opstandelingen. Voor zijn onderdanen. Of je wordt bezield en geregeerd door hem. Je stelt je onder zijn macht. Of je wordt nog geregeerd door de duivel. Zoals die soldaten. Gemeente, dan kan het vandaag nog veranderen. Want vandaag wil de Heer Jezus nog onwillige zondaren. Wil de Heer Jezus nog spotters maken tot ware aanbidders van hem. Kniel voor hem neer. Niet zoals die soldaten. Niet zoals die soldaten die knielen voor hem. Maar het is ook nog spot, gemeente. En zo kan het ook zijn in ons leven. Dat we ja, wel heel christelijk lijken misschien. En christelijke woorden gebruiken misschien. En de kerkbank verslijten misschien. Maar hebben we wel eens met ons hart geknield. Werkelijk. Niet alleen met onze mond het gezegd. Maar in oprechtheid geknield, omdat je hem niet meer missen kon. Omdat je hem lief kreeg. Omdat je hem bewondering ging in de gangen van zijn lijden. Omdat je hem zo nodig hebt, zoals hij hier staat, om je met God te verzoenen. Gemeente, hij is de koning. Hij is de profeet en hij is de priester. Is hij u alles waard geworden? Zoals hij hier staat. Ook in de gangen van zijn vernedering, dat je zegt, ja juist zo heb ik hem ook lief. Omdat hij die weg ging voor zijn vader. Omdat hij die weg ging voor het koninkrijk. Omdat hij die weg ging voor zondaar. Ja, omdat hij die weg ging ook. Maar dat is het grootste wonder. Voor mij. Ja, zegt u, maar ja. Ik ben, u hebt het ook wel gezegd. Hè, van ja, we zijn niet van die gelovige mensen en zo. Maar er zit nog zoveel tussen. En ik kan mezelf er ook niet brengen. En u zult vast wel heel veel bezwaren hebben misschien. Meent het deze koning die kijkt nou niet of u het al een beetje, of u al een beetje op weg bent. Deze koning die kijkt nu niet of u het goed uw best doet en of u een braaf mens bent. Nee. Deze koning vraagt nu niet of u het kunt of hebt of bent. Hij staat daar. En hij doet het werk. Hij wordt hier de onwaardigste onder de mensen. Hij wordt hier vernederd. Zo diep. Zodat al bent u de minst waardige onder de mensen. Al bent u de meest onwaardige zondaar. Maar dan kan u vanmiddag van hem genade krijgen. Hij draagt de mantel van spot. Om zondaren te bekleden met de mantel van gerechtigheid. Hij haalt degene, je kunt zo ver niet weg zijn. En je kunt het gevoel niet hebben alsof God zo ver weg is. Hè? Dat gevoel kun je toch ook hebben, gemeente? En je denkt, wat is God ver weg? En dan geef je misschien jezelf de schuld om te zeggen, ja, ik ben ver weg. Maar gemeente, hij weet je te vinden. Hij weet de meest verlorenen uit de allerdiepste nood en verlorenheid op te halen. Hij werd onmachtig om onmachtige mensen van de onmacht te verlossen. Mensen die zelfs niet weten hoe ze bij hem moeten komen. Want hij trekt ze tot zich, gemeente. Zo verloren als je bent. Zie op hem. Kom bij hem. Deze koning weet raad. Verwacht het alleen niet van uzelf. Verwacht het niet van uw eigen kracht. Verwacht het niet van uw vermogen. Verwacht het niet van uw heiligheid. Verwacht het niet van uw rechtvaardigheid. Verwacht het alleen van hem. Hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Gemeentes hebben de Heer Jezus naar Golgotha gebracht. Toen ze hem bespot hebben, deden ze hem de mantel af. deden hem zijn kleren aan en leidden hem heen om te kruisigen. Aan het kruis stierf hij de bittere dood, te hopen het op Goede Vrijdag weer te mogen horen. Hij is neergelegd in het graf, maar het graf kon deze koning niet houden. Op de eerste paasdag kwam hij als overwinnaar uit de strijd. Meent omdat hij hier staat, zo oneervol, zo onmachtig, zo onwaardig. Daarom heeft God de Vader hem verheerlijkt. Daarom heeft God de Vader hem opnieuw een koninklijke mantel aangetrokken. Een mantel van eer en heerlijkheid. Dan moet u het boek Openbaring eens lezen. En God de Vader heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond en gezet aan zijn rechterhand. En nu heeft hij een scepter. We hebben er al over gezongen, de eerste psalm die we zongen, gemeente. En nu krijgt hij alle lof en alle aanbidding en alle dank. Omdat hij zich liet vernederen, omdat hij deze plaats innam. Daarom gaf God hem de hoogste plaats. En hij zit bij de Vader in zijn troon. Met een kroon van het fijnste goud op zijn hoofd. Daar zullen we zo nog over zingen. De lauwerkrans van de overwinning. En gemeente, daarom mogen alle die bij Jezus horen, die van hem zijn, het ook meezingen. Wij heffen het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Niet omdat ze zelf die kroon verdienen, maar door u alleen om het eeuwig welbehagen. Omdat hij hier stond. Met die kroon van doornen op zijn hoofd, omdat hij machteloos werd. En daarom kan hij het ook zeggen aan het einde van het evangelie van Matthäus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En eenmaal komt hij om te oordelen de levenden en de doden. Eenmaal komt hij met zijn scepter, gemeente. En dan zullen we alle voor hem staan. U, ik, jij, die Romeinse soldaten, Pilatus. Dan zijn de rollen omgekeerd. En dan zal hij recht spreken. En dan zal iedereen voor hem knielen. Iedereen, wie je ook bent. En daarom doe het vandaag nog. Nu is hij nog de redder. Dan is hij de rechter. Hij is de koning. En ieder zal het belijden tot eer van God de Vader. Maar gemeente, doe het nu. Van harte. Kniel voor hem neer. Want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 72, vers 5. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. En Tarsis voert met rijke kielen geschenken naar zijn hof. Thank you.
Gemeente, laten we de Heere nog danken en bidden. Heere Jezus, wat een wonder dat u daar wilde staan en dat u zich zo liet behandelen. Heere, dat is voor ons niet te beseffen. Wat dat u heeft gekost, u die God bent, mens werd, om ook dit te kunnen ondergaan en dat niet voor beste mensen, maar voor zondaren. Heere Jezus, wij danken u daarvoor, want dit is de enige weg en dit is de enige mogelijkheid waardoor wij met God verzoend kunnen worden en hersteld kunnen worden in dat koninklijke ambt. En dat u dan de koning in ons leven zult zijn, Heere Jezus. Dan is het door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heere, wij brengen er zelf niets aan mee en dat hoeft gelukkig ook niet. Maar geef dat we wel leren knielen, dat we niet rechtop blijven staan. En niet onszelf de koning te rijk banen zonder werkelijk de koning te rijk te zijn. Want Heere, dat wilt u ons wel maken. U wilt ons doen delen in het heil. U wilt ons toch alles schenken wat we missen. Wat een wonder dat u dat ook doet, Heere. En geef ons ook dat geloof om op u te vertrouwen. Heere Jezus, u hebt dat volmaakt gedaan. Ons geloof is nooit volmaakt. Maar Heere, wilt u het werk in ons hart, wilt u het in ons hart leggen, wilt u het in ons hart versterken. En dan mogen we u ook danken dat we weten dat u dat verdiend hebt. U die daar zo koninklijk staat. In de volle overgave, met zoveel waardigheid. Heere, zie ons dan aan in onze onwaarde, in onze onmacht. Met alles wat ons dwars zit. En ga met ons mee, Heere, ga met ons mee deze week in. Geef ons een goede en een gezegende week. Bijzondere week, stille week, voorbereiding. Op de Goede Vrijdag, voorbereiding. Op dat hoogste van alle feesten, de Paasdag. Op uw macht blijkt dat u de doden opwekt, ja, dat u uw zoon hebt opgewekt uit de dood, Heere God. En dan hoeven wij niet in ons zondegraf te blijven liggen, want dan is er genade, en dan is er heil, en dan is er redding voor de meest verlorenen. O Heere, geef dat we ons laten helpen, en daar kunt u ons ook nog wel brengen. Ja, Heere, u weet ons te brengen op dat plekje. Waar wij uit onszelf niet komen kunnen en niet komen willen. En u brengt ons er uit genade. Omdat u dat plekje innam. Heere Jezus, waar we nu over gehoord hebben. Groot en eeuwig wonder. Eeuwig moet uw naam geloofd en geprezen en verheerlijkt zijn. O grote koning, zoals u zit aan de rechterhand uws vaders. Zie ons aan. En verheerlijk uzelf in de gemeente van Noordwijk. O Heere, we bidden het u. Uit genade, amen. Gemeente, dan gaan we zingen. Ten slotte nog Psalm 21, 3 en het 5e. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt hem op het hoofd gezet, hem. Die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud, hoe groot en hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 21, 3 en 5. Gemeente, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.